Laten we voor Gods aangezicht een moment stil worden. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is, die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten, we gaan zo dadelijk nog een prachtig lied zingen. Gisteren, hervormingsdag, een hele bijzondere dag in de kerkgeschiedenis, waarin Luther zijn 95 stellingen aan de deur van een slotkapel spijkerde en heel duidelijk maakte dat wij alleen door genade behouden zijn, door het geloof. Al zou je het hele IJsselmeer bij elkaar huilen en al je tranen verzameld worden in berouw over je zonde, dan zou je nog niet gered zijn. Al zou je op je knieën naar Rome lopen, kruipen en je knieën helemaal versleten zijn, dan zou je nog niet gered zijn. Luther heeft duidelijk gemaakt dat je alleen gered bent op basis van het geloof in de Heer Jezus Christus. Alleen zijn werk is geldig. En door zijn werk worden we opgenomen in het gezin van God. Mogen we kinderen van God zijn. Er is niets, maar ook helemaal niets van onszelf bij. We leven vandaag in een tijd waarin ook heel veel christenen een beetje eisend zijn naar God toe. Van dat mogen we toch wel van God verwachten. Helemaal niets. Helemaal niets. Alles wat wij ontvangen van God is voor 100% genade. Goedgunstigheid van God. Dat is hervormingsdag. En vanavond gaan we het er met elkaar over hebben. Dat we als huisgezin van God uitgenodigd zijn om bij hem aan tafel te mogen zitten. Onverdiend. Alleen uit genade. Nou, dat is het prachtige lied in lied 399. Vader God, ik vraag me af hoe ik ooit heb geleefd zonder te weten dat uw vader het al zo lang om mij geeft. Samen de Heer gaan danken en bidden. Heer, dank u wel dat wij uw genade hebben mogen leren kennen. En dat we alleen door de genade van God toe mogen treden, dicht bij God mogen komen. Er zit geen gram eigen werk bij, geen enkele verdienste van ons. We hadden niets in te brengen. We konden alleen onze lege handen openhouden en uw genade ontvangen. zoals er in het eerste hoofdstuk van Johannes staat, dat wij genade op genade ontvangen hebben uit Jezus Christus. Heer, we hebben niets te eisen, niets te verwachten. Wat dat betreft, het is alleen maar genade. En we danken u, Heer, dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dat wij door genade tot u mogen naderen. Dat de weg naar u vrij is. En dat wij naar de troon van genade mogen komen. Dat wij door genade kinderen van God mogen zijn en opgenomen zijn in het huisgezin van God. En dat wij door genade mogen zitten aan de tafel met onze grote Heer en Heiland. Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Wilt u ons zegenen, Heer, als we naar uw woord luisteren? Wilt u ons zegenen, Heer, als we met elkaar het brood breken en de wijn drinken? En we ons op een hele bijzondere manier verbonden mogen voelen en weten met het lichaam van Christus. Heer, wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Wilt u hen zegenen? En ook met hen voelen we ons verbonden in die ene geest. Heer, we willen u danken voor alle zegeningen die u ons schenkt. We willen ook in het bijzonder bidden voor de zieken in de gemeente. En we willen u vragen, Heer, wilt u zich over hen ontfermen? Heer, dank u wel dat we zo vanavond bij u thuis mogen zijn in Gods huisgezin. En wilt u ons vanavond alsjeblieft uw rijke zegen schenken. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen eerst een gedeelte lezen uit het woord van God. De genade van God wordt heel mooi geïllustreerd in de geschiedenis die we kunnen lezen uit 2 Samuel hoofdstuk 9. 2 Samuel hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 13. David zeide: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan zal ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem: zijt gij Siba? Hij antwoordde: uw dienaar. Daarop zeide de koning: is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid Gods bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die verlamd is aan beide voeten. De koning vroeg: waar is hij? En Siba antwoordde de koning: zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel, uit Lodebar. En Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide: Mephibozet. En hij antwoordde: hier is uw dienaar. Daarop sprak David tot hem: vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en ge zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zeide: wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zeide tot hem: al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij, uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephibozet, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zeide tot de koning: geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephibozet aan de tafel van David als een der zonen van de koning. En Mephibozet had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mefiboset. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover dit schriftgedeelte. David was koning over heel Israël. Het duurde een hele tijd. Vanaf het moment dat hij in Bethlehem tot koning gezalfd werd, totdat hij uiteindelijk koning werd. Het gaat hier in de geschiedenis over Mefiboset. En Mefiboset was nog maar 5 jaar toen koning Saul en Jonathan vielen op het slagveld. Toen was Mefiboset nog maar 5 jaar. En nu Mefiboset aan de tafel van de koning mag zitten, heeft Mefiboset zelfs al een zoon, Micha. Dus dan kunt u nagaan hoeveel jaren er voorbij gegaan zijn, voordat uiteindelijk David koning werd. We lezen vanaf het moment dat Saul viel op het slagveld, dat er een voortdurende strijd was tussen het huis van David en het huis van Saul. Toen Saul en Jonathan vielen, toen werd David tot koning gekroond over Juda. Hij heeft 7 jaar geregeerd in Hebron. En dan lees je dat uiteindelijk alle stammen kwamen om David tot koning te zalven. En toen werd David koning over heel Israël. En weet u hoe oud David toen was? Nog een jong broekje hoor. Zo jong is het al begonnen. David werd koning over Juda toen hij nog maar 30 jaar was. En hij werd koning over heel Israël 7 jaar later, toen hij 37 jaar was. Zo jong was hij. Maar wat lezen van David over zijn koningschap? Als u 2 Samuel 9 voor u heeft, net daarvoor, in het 8e hoofdstuk vers 15, lezen we: toen David over geheel Israël koning was geworden, daar staat er zo mooi, handhaafde David recht en gerechtigheid onder het gehele volk. Recht en gerechtigheid. U hoeft het niet op te slaan, maar u kent allemaal die tekst wel. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En dan staat er: groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. De kenmerken van het koningschap van David waren recht en gerechtigheid. Zo werd David koning. En toen hij koning werd, toen stelde hij de vraag: is er soms nog iemand overgebleven van het huis van Saul? In die tijd was het zo, als er een nieuwe koning kwam uit een nieuwe dynastie, uit een nieuwe familie, dan werd de hele oude dynastie, de hele oude koningshuis, werd tot op de laatste man uitgemoord. Nou, dan kunt u natuurlijk die vraag wel begrijpen. Is er nog iemand overgebleven van het huis van Saul? We lezen dat er een voortdurende strijd was tussen het huis van Saul en het huis van David. Wat een vijandschap. En toch, zegt David, dan zal ik hem de goedgunstigheid van God betonen. Hoewel wij vijanden waren, heeft God ons lief gehad. Genade is, ondanks onze vijandschap, dat God ons lief heeft. Hij houdt van ons. Knecht Ziba, die wordt naar David gebracht en aan hem wordt gevraagd: is er nog iemand? Ja, er is nog iemand. En dan stelt David de tweede vraag, waar is hij? Waar kan ik hem vinden? Ik wil hem Gods goedgunstigheid betonen. Waar is hij? God is op zoek naar mensen aan wie hij zijn goedheid kan tonen en kan geven. Aan wie hij genade kan geven. Waar is hij? Misschien zijn er vanavond onder ons wel mensen die toch nog altijd het idee hebben dat ze zelf iets moeten presteren om God goedgunstig te stemmen. Dat je altijd zelf bij moet dragen. Het kan soms zomaar zijn dat je door misschien wel mede-christenen altijd aangevuurd wordt om op je toppen van je tenen te lopen. Terwijl God zegt, ik wil je graag genade geven. Ik wil je mijn genade tonen. En waar ik ook mee begon, mensen, al zou jij met jouw tranen het hele IJsselmeer kunnen vullen, het helpt je geen snars. Je wordt alleen behouden omdat God jou zijn goedgunstigheid wil betonen. Omdat God jou lief had, terwijl wij niets met God te maken wilden hebben. Terwijl wij onze rug naar God toegekeerd hadden, hield God van jou. En weet je, dan komt Mefiboset naar voren. Een paar dingen over deze Mefiboset. Mefiboset heeft niet altijd zo geheten. Hij had een andere naam. De parallelstukjes van 2 Samuel kun je ook natuurlijk in Koningen en zelfs ook in Kronieken lezen. En in Kronieken heeft deze vader van Micha, deze Mefiboset, een andere naam. Daar heeft hij de naam Merib Baal. En dat betekent letterlijk de strijder tegen Baal. Dat is tenminste een naam. Die neemt het op in de strijd tegen Baal, in de strijd tegen de afgoden. En Jonathan die heeft hem deze naam gegeven. En hij dacht, nou in de naam van God kan hij de goden van de Filistijnen bestrijden. De Baals. Maar wat gebeurde er met deze man? Deze Meribaal, die kreeg een andere naam. Misschien heeft dat te maken met het ongeluk wat Mefiboset meegemaakt heeft. Over het ongeluk kunt u lezen in het 4e hoofdstuk van 2 Samuel, waar je ziet dat toen de tijding kwam dat Saul en Jonathan omgekomen waren in het slagveld, dat de voedster van Mefiboset hem met spoed meenam en vluchtte. In haar vlucht heeft ze Mefiboset laten vallen, waardoor Mefiboset voor zijn leven lang kreupel werd. Niets van het alles meer strijden tegen Baal. Hij kreeg een andere naam. Mefiboset. En Mefiboset betekent letterlijk verspreider van schande. Je zal toch maar zo'n naam krijgen. Verspreider van schande. Wat een schande. Deze man die als het ware geroepen werd om tegen Baal te strijden, kreeg de naam verspreider van schande. Wat een schandvlek op de hele familie. Een lamme jongen waarvan je eigenlijk helemaal niets meer kunt verwachten. Verblijvend in het huis van Makir. En de naam Makir betekent letterlijk verkocht. Hij was als het ware verkocht. Verkocht was hij. En hij woonde in Lodebar. Lo betekent zonder. Lo Ami, Lo Rugamma, kom die namen ook tegen. Zonder ontferming en niet mijn volk. Maar Lo De bar betekent zonder weide. Dor, droog. En inderdaad, als je kijkt naar Lodebar, wat aan de oostkant van de Jordaan ligt, waar het zo onherbergzaam is, waar geen gras groeit, en op die plaats, Lodebar betekent ook zonder woord, buiten God. zonder woord van God, buiten God. En daar woont deze Mefiboset. Wonen, misschien is hij daaronder gedoken. Misschien heeft hij daar helemaal geen bestaansrecht in dat huis. Misschien wordt hij zelfs een beetje genegeerd in dat huis. Maar goed, hij mocht daar blijven. De zoon van Jonathan. En dan staat er als vierde, en deze Mefiboset was verlamd aan beide voeten. Verlamd. Nou, ik heb u verteld hoe dat kwam. Ik heb u misschien ook verteld hoe David over verlamden denkt. Als u kijkt in 2 Samuel 5, daar probeert David als eerste regeringsstaat Jeruzalem in te nemen. Dat is zijn eerste regeringsstaat. Toen alle stammen kwamen om hem tot koning te salven, was het allereerste wat David zei: we moeten Jeruzalem innemen. Nou, als je in de Old City of David komt in Jeruzalem, dan zie je inderdaad dan kun je het ook nog wel zien dat dat een oninneembare vesting was. En die Jebusieten die daar in die vesting zaten, die keken naar beneden en die maakten David een beetje belachelijk. En die zeiden: David, jij komt hier nooit binnen, al heb je nog zoveel Filistijnen overwonnen. Wij als Jebusieten zullen ons nooit gewonnen geven. En toen zeiden die Jebusieten: lammen en blinden kunnen deze burcht verdedigen. Je komt hier nooit binnen. En dan staat er dat David zegt: van lammen en blinden, dat staat in vers 8 van 2 Samuel 5, heeft David een hartgrondige afkeer. Daarom zegt men: blinden en lammen mogen hier niet binnenkomen. Het is toch wonderlijk dat deze David die hier zegt: van lammen en blinden heb ik een hartgrondige afkeer, dat nu deze verlamde Mefiboset in zijn huisgezin opgenomen wordt. Tegenstrijdiger kan het toch eigenlijk niet? Dat is genade. Genade waar we net van gezongen hebben, die wij niet begrijpen, die niet verstandelijk te beredeneren is. Dat is genade. Trouwens, David was niet de enige die zei: ik heb een hartgrondige afkeer van lammen en blinden. Ze zijn uiteindelijk via de watergangen binnengekomen. We hebben er 2 jaar geleden doorheen gelopen, door die watergangen. Van buiten de muur kom je via de watergangen zo binnen de stad. En dat heeft David gedaan. En toen werd Jeruzalem de hoofdstad van het koninkrijk van David. En, broeders en zusters, dat zal binnenkort ook weer gaan gebeuren. Als de grote David zijn koninkrijk gaat vestigen met recht en gerechtigheid, dan zal hij zitten, zoals Jesaja 9 dat net zei, op de troon van David. En de troon van David heeft nooit ergens anders gestaan dan in Jeruzalem. Dat gaat daar gebeuren. Maar, als u kijkt in Leviticus 21, dan is David niet de enige die een afkeer heeft van lammen en blinden. Maar daar staat in Leviticus 21, in vers 17. En dat heeft niet alleen te maken met het soort offer wat daar gebracht wordt, maar met het naderen tot het altaar van God. Het naderen tot God zelf. Het volbrengen van een priesterdienst. En daar staat er in Leviticus 21, vers 17. Leviticus 21, vers 17. Wie van uw nakomelingen in later geslachten een lichaamsgebrek heeft, zal niet naderen om de spijzen van zijn God te offeren. Niemand die een lichaamsgebrek heeft zal naderen. Geen blinden, geen verlamden. Nou, en dan krijg je een hele serie van mensen die allemaal opgenoemd worden met te lange ledematen, een bochel in je rug. Van alles wordt daar opgesomd. Je mag niet tot God naderen. Nou, daar laat God zien: je kunt mij alleen benaderen als je volmaakt bent. Als je helemaal volmaakt bent. Nou, dat kunnen we wel inpakken, toch? Want wie is er nou uit zichzelf volmaakt? Daar laat God al zien dat principe, dat niemand uit zichzelf. Dat staat zo mooi in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 3. Er is niemand die goed is. Zelfs niet één. Broeders en zussen, zoals wij hier vanavond bij elkaar zitten, hebben we allemaal voor 100% Gods genade nodig om tot hem te kunnen komen. En niet een klein beetje. Niet een aangevulde genade van een stukje van jezelf en een stukje van God. Maar 100%. Dat is hervormingsdag. Dat heeft Luther ons duidelijk gemaakt. Dat wij alleen door genade kunnen naderen. En daarom staat er zo mooi, niet hij heeft ons, niet wij hebben hem, maar hij heeft ons eerst lief gehad. Mefiboset wordt gehaald. En natuurlijk kan ik me de reactie van Mefiboset voorstellen, ze hebben het ontdekt. Hij hoorde de paarden aankomen, ze hebben ontdekt waar ik zit. Dit is het einde van mijn leven. Nu word ik uitgeroeid, nu wordt het koninklijk geslacht van Saul volledig uitgeroeid. En wat zien we dan als Mefiboset voor het aangezicht van David gebracht wordt, dan werpt hij zich op zijn aangezicht ter aarde. Hij heeft helemaal niets te verwachten van David. Alleen maar de dood. Ik zou wel eens willen dat we als kinderen van God dat meer en meer gaan beseffen. Dat wij niets te verwachten hadden van onszelf en van God, dan de eeuwige dood, dan de eeuwige verlorenheid. Maar dan komt dat prachtige moment dat David die zegt, Mefiboset, Mefiboset. David die noemt hem bij zijn naam. Zoals er in Jesaja 43 zegt, hij heeft ons bij onze naam geroepen en je bent van mij, Mefiboset. Wat een liefde, wat een liefde. En het eerste wat David dan tegen Mefiboset zegt, dat is, vrees niet. Je hebt nou al een leven in angst achter je gehad, daar in Lodebar. Je bent daar ondergedoken geweest. Je bent zo bang geweest, zo angstig geweest. Vrees niet. Want ik wil je Gods goedgunstigheid tonen. Vrees niet. Je zult alles wat je kwijtgeraakt bent, krijg je weer terug. Ik zal het je allemaal teruggeven. Ik zal je de trouw van God bewijzen. Waarom? Waarom zou David dat doen? Nou, het geheim kun je vinden in 1 Samuel 20. 1 Samuel 20. U kent de geschiedenis wel. Waar David en Jonathan elkaar liefhebben, staat er, als hun eigen lichaam. Ze hebben elkaar lief zoals je ook jezelf lief hebt. Dat lezen we ook verschillende keren tussen de relatie van Christus en de gemeente. Zijn eigen leden, zijn eigen vlees en bloed. En dan staat er in 1 Samuel 20, net voordat David weg moet vluchten voor de boosheid van koning Saul. Dan staat er in vers 14 dat Jonathan tegen David zegt, zult gij mij niet, indien ik dan nog in leven blijf en ben, wanneer je koning bent, David, de goedgunstigheid des Heeren betonen, zodat ik niet sterf. Gij zult mijn huis ook nimmer uw trouw onttrekken. Ook dan niet, als de Heere alle vijanden van David van de aardbodem uitroeit. Toen sloot Jonathan dit verbond met het huis van David. Ik wil jou de goedgunstigheid tonen. Waarom? Omdat er een verbond gesloten is. Een verbond tussen Jonathan en David. Een verbond tussen God en ons, een verbond, de tekenen van het verbond staan vanavond voor ons. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Waardoor we toe mogen treden tot het huis van de Heer zelf. Nee, Mefiboset. Het gaat er niet om dat jij een aardige vent bent. Het gaat niet om jou. Maar het gaat om jouw vader. Het gaat om dat verbond wat we eens gesloten hebben. En daar heb ik mijn trouw in bewezen. En dat zal ik nakomen, dat zal ik doen. Op grond van het verbond wordt Mefiboset aangenomen als een zoon van David. Natuurlijk valt Mefiboset op de grond, of hij was al op de grond gevallen, en zei tegen David, en dan zegt hij letterlijk hier: wat bekommert gij u om mij als een dode hond zoals ik? Dood. Totaal geen toekomst. Een hond. Een buitenstaander. Een dode hond als ik. Ik had helemaal geen recht. En nogmaals wil ik dat even benadrukken. Wij leven vandaag in een theologisch klimaat, in een evangelisch klimaat, waarin er heel wat christenen zijn die toch wel het idee hebben, nou, we hebben toch wel wat recht. We hebben er toch recht op dat God goed voor ons zorgt. We hebben er toch recht op dat we straks in de hemel komen. We hebben er toch recht op dat God van ons houdt. Hij is toch de schepper van hemel en aarde. We hebben toch recht erop dat het goed gaat met ons. En dat is steeds meer het klimaat onder evangelische christenen. En wat dat betreft zou het goed zijn dat wij als evangelische christenen ietsjes meer leren van onze reformatorische broeders en zusters. Die weten, ze hebben totaal nergens recht op. Het is alleen maar genade. Ach, echt alleen maar genade. Op grond van het verbond. Er is een verbond gesloten. En dat verbond, het gaat heel ver. En dan lees je op een gegeven moment heel duidelijk dat Mefiboset twee keer hierna, twee keer door David gered werd van de dood. Dan moet je het vervolg lezen. Maar gaat het niet helemaal doen. De eerste keer is dat Mefiboset belasterd wordt door die Siba. Natuurlijk, Siba die dacht, die Mefiboset die krijgt, wordt hij de baas. En ik met mijn 15 zonen en 20 knechten moet nu ineens voor deze baas werken. U kent de geschiedenis van Absalom, toen David moest vluchten uit Jeruzalem. Iedereen die ging mee, ook Siba ging mee. Maar Mefiboset bleef achter. Mefiboset, kom op joh. Waarom blijf je hier achter in Jeruzalem? Wil jij heulen met de vijand? Wil je niet laten tonen, wil je niet laten zien dat je je vastgeklampt hebt aan David en nou blijf je hier achter in Jeruzalem? Siba die had hem belasterd. Siba had tegen David gezegd, nou, Mefiboset die blijft lekker achter in Jeruzalem, want die denkt, nou valt het koningshuis van David. En nou kan ik alsnog koning worden. Hij denkt, nou komt het koningschap weer naar mij toe. Wat een laster. Wat een vreselijke laster. En toen David weer terugkwam, nadat Absalom eigenlijk gedood werd, dan zie je op een gegeven moment dat ook Mefiboset David tegemoet kwam. En toen zei David, waarom ben jij niet met mij uit Jeruzalem weggetrokken? Waarom ben jij achtergebleven? En toen zei Mefiboset, ja, die knecht Ziba, die heeft mij verraden. Die heeft zelf zijn ezel gezaald, die is zelf vandoor gegaan, die heeft mij laten zitten. Want u weet, Ik ben nu eenmaal verlamd aan mijn voeten. Daar valt natuurlijk wel wat over te denken. Had Mephibosheth dat niet een ander ezeltje kunnen vinden? Ik weet het niet. Er staat wel dat Mephibosheth zijn baard had laten groeien, zijn kleden niet meer gewassen had, zich helemaal onverzorgd had, rouw getoond heeft. David had inmiddels al gezegd, weet je, al die landerijen van Saul, die geef ik dan aan jou, Siba. En dan zijn ze niet meer van Mephibosheth. En toen David het hele verhaal hoorde, toen zei David, joh, Mephibosheth, je hoeft niet verder meer te vertellen, ik begrijp het allemaal, de helft van al die landerijen zijn weer voor jou. En toen zei Mephibosheth, ik hoef het niet meer. Dat is groeien in genade. Toen zei Mephibosheth, ik wil die landerijen niet meer, ik wil alleen maar bij mijn meester zijn. Dat is mooi, hè? Dat we losraken van deze wereld en ons vastklampen aan onze meester. En daar zie je dat David opnieuw Gods goedheid betoont aan Mephibosheth. Want er was een belofte, er was een verbond. Tweede keer dat dit verbond onder druk kwam te staan, was dat er op een gegeven moment in Israël hongersnood kwam. Hoe kan dat nou? De koning David regeert zoals God het wil en er kwam toch hongersnood. David zocht het aangezicht van de Heer, die vraagt, Heer, wat is er aan de hand? En toen zei de profeet tegen David, het gaat om de Gideonieten. U weet het misschien wel uit het Oude Testament, bij Jozua, dat de Gideonieten kwamen met oud brood en oude klederen en die vroegen of ze een verbond met elkaar konden sluiten, terwijl ze vlakbij woonden. En toen heeft Jozua een verbond met de Gideonieten gesloten. En toen werden de Gideonieten houtdragers en waterdragers voor het altaar des Heren. En toen had Jozua heel duidelijk gezegd, de Gideonieten mogen te midden van het volk Israël blijven wonen. En wat had die Saul nou gedaan? In al zijn ijver heeft hij geprobeerd om die Gideonieten uit te roeien. En dat was een kwade zonde die God gedacht. Ja, God is wat dat betreft een hele goede boekhouder hoor. Die gaat niet zomaar dingetjes door de vingers laten zien. En toen is David naar de Gideonieten toegegaan, die nog leefden. En zeiden, wat moeten we doen dan? En toen zeiden de Gideonieten, geef ons 7 zonen, kleinzonen van Saul. Kennelijk waren er nog meer kleinzonen van Saul overgebleven. Niet van Jonathan. Nou wordt het lastig. Wat moest hij nu doen met Jonathan, met Mephibosheth? En dan staat er dat hij 7 kleinzonen aan de Gibeonieten gaf die hen doden. Ze doden deze kleinzonen van Saul. Maar dan staat er, maar Mephibosheth redde hij. Waarom? Er was een verbond gesloten. God houdt zijn verbond. En weet je, dat is zo mooi dat Mephibosheth leefde uit de genade van God. Genade van God. Je kunt deze geschiedenissen lezen in 2 Samuel 19 en 2 Samuel 21. Lees ze maar eens. En daarin zie je dat God zijn genade betoont. Tot slot. Wat lezen we in 2 Samuel 9? In vers 11 het laatste stukje. Vers 11 het laatste stukje. Dus, als gevolg daarvan, at Mephibosheth aan de tafel van David. En dan staat er in dit verband een heel mooi stukje achter. Als een der zonen van de koning. Begrijpt u wat genade is? Mephibosheth had het niet verdiend. Maar Mephibosheth kreeg deze genade omdat er een verbond gesloten was. Weet u, op dezelfde manier mogen wij vanavond zitten aan tafel. Aan tafel bij de koning der koningen, de Heer der heren. We zijn zonen van God geworden. En worden we uitgenodigd door zijn genade om deel te mogen hebben aan dat verbond. Is er nog iemand? Waar is die dan? God is op zoek naar mensen die hij zijn genade kan betonen. U misschien? Ik misschien? Genade op genade. Amen. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we vanavond hier op deze manier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Dat u zoekt naar mensen aan wie u uw genade kunt betonen. Waar is hij? Heer, dank u wel dat er in zijn moment ook in mijn leven mocht zijn dat ik me mocht laten vinden. En dat ik zo ondergedompeld werd in uw genade. En dat ik zo mocht ervaren, Heer, dat er niets van mij bij is, maar alles van u. Dank u wel, Heer, dat u mijn lege handen gevuld hebt. Dat u mijn lege hart gevuld hebt met wie u bent. Dat u mijn lege leven gevuld hebt. En dat ik inderdaad dood was, maar levend geworden ben. Een hond, een buitenstaander was, maar door u in genade aangenomen ben. Als een kind van u. Heer, dank u wel voor die geweldige genade die we ontvangen hebben in u. En ik wil u vragen, wilt u ons helpen om ook vanuit deze genade ook de komende week te leven? Heer, dat we niet op onze tenen hoeven te lopen, maar dat we heel eenvoudig mogen ervaren dat uw genade is voor ons genoeg. Mijn genade, zegt u, is voldoende. Heer, en dat we vanuit die genade de komende week mogen leven. Op ons werk, in ons gezin, Heer, in elke situatie wilt u ons uw genade geven. Dank u wel, Heer, voor deze avond. Dat u met ons meegaat naar huis en ons zo zegen en tot zegen stellen. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen, lied 54 uit Johannes de Heer. Hoort Jezus nood u, kom tot het feest. We worden uitgenodigd, we mogen bij hem blijven. En laten we de eerste drie coupletten voor de zegenbede zingen, waarvan we het derde couplet dan met elkaar staande gaan zingen. En dan na de zegenbede het vierde couplet van 54 uit Johannes de Heer. Laten we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat de Heer Jezus zal terugkomen en we bij hem mogen zijn voor altijd. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.